Hoe geef je richting aan verandering? Hoe maak je impact met visie, leiderschap en innovatie? Je hoort het op het podcastkanaal New Business Radio. Listen today, lead tomorrow. Hier vind je al onze programma's voor business shapers. Met gesprekken met leiders, ondernemers en vernieuwers die hun organisatie klaarmaken voor de volgende sprong. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio. Listen today, lead tomorrow. Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today, lead tomorrow. Met nu People Power, Glenn van der Burg.
Vrouwelijk leiderschap is geen doel op zich, maar het is wel onmisbaar bij echte verandering. Waarom lukt het de ene organisatie wel om te vernieuwen, terwijl de andere blijft hangen in oude patronen? Het antwoord ligt vaak in wie er aan tafel zit. Diversiteit in leiderschap blijkt geen nice to have, maar een kritische succesfactor. Hoe komt dat? Wat brengt vrouwelijk leiderschap in beweging dat anders blijft liggen? En hoe stimuleer je dat eigenlijk als leider of HR-professional? In deze aflevering hoor je Helene Otto-Draaier. Ze is leiderschapscoach en medeoprichter van Pit Development. En Monique Koen is de gast, auteur van Schandalige Vrouwen. En dat is een boek overigens. Fijn dat je luistert naar People Power.
Leiderschap, leren, inzetbaarheid en inclusie. De laatste inzichten hoor je in People Power.
Helene, Monique, leuk dat jullie er zijn. Ja, het is altijd een mooi onderwerp, hè? Als man het hebben over vrouwelijk leiderschap. Maar we duiken erin, we komen erachter. Eerst even om alle verwarring te voorkomen. Monique, je hebt er een boek over geschreven. Dus dan moet je vast een mooie definitie hebben van wat nou eigenlijk vrouwelijk leiderschap is.
Poeh.
Ja.
Gelijk de diepte in. Vrouwelijk leiderschap. Laat ik eerst zeggen, voor mij is vrouwelijk leiderschap leiderschap gedreven door feminine waarden, door vrouwelijke waarden. Okay. Er zijn ook mannelijke waarden, maar vooral dus vrouwelijke waarden.
Okay, dus je kunt als man ook een enorme goede vrouwelijke leider zijn.
Zeker.
Interessant. Kijk, dat is mooi. Dus ik voel me heel erg geïncludeerd nu. Dat is fijn. Helene, hoe zou jij het omschrijven?
Nou, niet verrassend, maar in lijn met Monique. Dus vrouwelijk leiderschap gaat niet per se over vrouwen die leiden, maar over feminine leiderschapskwaliteiten, zoals verbinding, intuïtie, waar masculien leiderschap veel meer gaat over dingen als ratio, doelgerichtheid.
Oké, ja, nou, je voelt me aankomen. Oké, verbinding, intuïtie. Laten we het rijtje maar even afmaken. Wat hebben we nog meer, Monique? Wat zijn nog meer dingen waar je vanuit de vrouwelijke waarde sterker in bent?
Compassie, empathie, het grotere plaatje zien. Ja, dat zijn zeg maar even de belangrijkste zaken voor mij op dit moment, ja.
Lange termijn, zit die er nog bij?
Zeker.
Oké. Ja.
Ja.
Hebben we er nog meer, Helene? Dat is allemaal om te onthouden, dat valt niet mee.
Er zijn hele lijsten van beschikbaar, Glenn.
Ja.
Maar zeker, en je ziet ook bijvoorbeeld dat feminien leiderschap veel meer inzet en tot betere resultaten leidt op het gebied van innovatie, duurzaamheid, psychologische veiligheid creëren, dat soort zaken.
Ja, nou ja, kijk, als het gaat over verbinding, compassie, empathie, lange termijn, ja, dan zijn dat onderwerpen die daar heel veel baat bij hebben natuurlijk.
Ja.
Monique, wat gaat er mis als we daar als het te weinig vrouwelijke kwaliteit in het leiderschap hebben?
Dan gaat er in die zin gaat er het mis dat het heel erg korte termijn is en dat het heel erg alleen maar gaat om resultaten, om de cijfers, alles wat je kunt zien. Hè? Mm-hmm. En dat wordt wel gedaan door mensen. En daar zit dus een hele feminine laag eigenlijk die je dan mist. Dus je kan wel door blijven denderen eigenlijk en heel kort cyclisch resulteren. Maar als je echt wil blijven bestaan, dan zul je toch verder moeten kijken dan dat je neus lang is.
Ja. Heb je nou een voorbeeld wat misschien de laatste tijd bijvoorbeeld in het nieuws is geweest, wat er misgaat binnen een bedrijf of organisatie waarvan je zegt, nou, ik heb het niet onderzocht, maar het zou best kunnen dat daar wat vrouwelijke waarden hebben ontbroken. Dan denkt Helene ook even mee, dat is altijd handig, want ik snap dat dit een nogal moeilijke vraag is.
Nou, zo 1, 2, 3. Wat mij eigenlijk gelijk te binnen schiet is eigenlijk een hele, wat je ziet vooral ook in tv-wereld nu, hè, met The Voice en dat soort zaken.
Ja, we zitten op Mediapark hier. Hè,
dus, ja, nou, dus dat schiet me dan inderdaad te binnen. En ja, daarvan denk ik, ja, daar hadden we wel iets verder mogen kijken dan dat ons neus lang was. Ja.
Ja. Nou, we gaan in deze uitzending wel onderzoeken hoe je dat dan beter kan doen natuurlijk. Maar ik wil eerst nog even die waarden een beetje, die kwaliteiten. Welke naam geven we daar eigenlijk aan? Want dan hebben we daar ook weer scherp over.
Ja, vrouwelijke energie, feminien, leiderschap.
Ja. Yeah.
Geef de naam.
Ja, maakt niet zo. We snappen wat we bedoelen.
Ja.
Komt het een beetje op neer. Hoe komt het nou dat, ik zeg maar even als man, vrouwen daar gewoon beter in zijn? Waar komt dat vandaan? Is daar onderzoek naar gedaan? Is het opvoeding? Zit het in de genen?
Zal ik?
Ja, Monique?
Nou, het gaat erom dat inderdaad alle mensen hebben zowel vrouwelijke als mannelijke waarden in zich. En mannelijke over het algemeen iets meer mannelijke waarden. Dat staat dichter bij je natuur. En vrouwen iets meer vrouwelijke waarden. Dat staat gewoon dichter bij je. Dus in die zin zijn vrouwen die brengen van nature veel makkelijker die vrouwelijke waarden met zich mee.
Ja.
Het zit gewoon meer in onze kern. Net zodat dus bij mannen het tegenovergestelde, de mannelijke waarden meer in hun kern zit.
Ja. En hebben jullie nou het idee dat dat door de jaren heen beter wordt? We hebben natuurlijk, ja, ik ben wat ouder dan jullie zijn. Ik ben 54. Dus mijn moeder, die ging toen ik op de middelbare school zat, ging ze naar de moedermavo. Dat was toen een ding. En die ging werken. Nou, dat was bijzonder in die tijd. Nu is dat natuurlijk alweer heel anders. Dus ik kan me ook voorstellen dat het iets meer gaat mengen onderling. Wat is jullie ervaring, Monique?
Ja, zeker. Het gaat mengen. Hè. Vrouwen die komen veel meer in gebieden waar voorheen alleen mannen waren eigenlijk. Wat er dan gebeurt is dat je als vrouw dus nieuw komt in een veld wat al bestaat. Wat gestoeld is op mannelijke waarden. Want er zijn overwegend mannen. En de eerste reactie dan is, heel logisch, heel natuurlijk, is dat je gaat aanpassen naar de norm die heerst. En dat is wat heel veel vrouwen altijd al hebben gedaan. En wat we nog steeds veel doen. En we komen eigenlijk meer op een punt nu dat we ons realiseren, heel goed, van oké, maar wij zijn helemaal geen mannen. Wij zijn vrouwen. Dus er moet veel meer aandacht komen voor die vrouwelijke waarden.
Ja.
Dus dat is wel echt de shift die er gaande is.
Nou hebben we het in deze reeks, in mijn hoofd is het een reeks voor de luisteraars, dat voelt totaal anders. Maar we hebben het vooral over veranderen. Hè? Dus wat dat leiderschap, dat vrouwelijke leiderschap nou eigenlijk brengt op het gebied van verandering. Waarom is het daar juist zo belangrijk, Helene, in die context van organisatieverandering?
Nou, je ziet natuurlijk eigenlijk door de hele globalisering, de digitalisering, alle veranderingen, ook maatschappelijk, is dat eigenlijk is onzekerheid de norm geworden. Hè? Dus we zitten in een continue verandering, wat heel veel complexiteit met zich meebrengt. En als je dan ziet van wat is eigenlijk het antwoord daarop, dan is het niet meer een eenduidig antwoord vanuit masculien oogpunt. Dan vraagt het eigenlijk een manier van beslissen zonder dat je bijvoorbeeld complete informatie hebt. Het maakt dat je bijvoorbeeld echt veel sneller een soort praktische wijsheid moet hebben om ja toch verder te komen in dit soort veranderende omstandigheden. En dat blijkt dus ook, er is heel veel onderzoek natuurlijk naar gedaan, dat je daarvoor echt andere leiderschapskwaliteiten nodig hebt dan wat het misschien 30 jaar geleden was. En daar zit veel meer dat feminine stuk ook in.
Ja, dus het is wel grappig, hè? Want ik zeg dat elke week, daar moet ik ook niet meer ophouden. Maar ik heb veel van deze afleveringen gemaakt. En een van de onderwerpen die altijd terugkomt is samenwerken, met elkaar in gesprek zijn, goed afstemmen. Weet je, dat zijn belangrijke onderwerpen. Maar ja, ga dat maar eens doen in een wereld die heel complex is. Dan moet je goed je informatie kunnen halen en ook goed informatie kunnen absorberen als leider. Dan moeten mensen natuurlijk wel bij je aan durven kloppen. Of sterker nog, dan moet je wel bij ze langs gaan. En zijn dat dan die dingen waarbij die feminine leiderschapstijlen gewoon goed passen?
Ja, dus bijvoorbeeld het creëren van psychologische veiligheid of een holding environment, zoals ze dat zo mooi noemen.
Holding environment?
Holding environment.
Oh, oké.
Dus, nou, een omgeving waar mensen zich durven uitspreken, mensen fouten durven maken, dat ook erkennen en daar weer van kunnen leren bijvoorbeeld. Dat is natuurlijk echt heel cruciaal en dat is eigenlijk typisch iets wat meer bij dat feminine stuk past. En daarnaast vind ik het ook interessant wat je zegt, want dit gaat ook bijvoorbeeld over het aankloppen bij leidinggevende. Maar het gaat er ook over. Je hebt natuurlijk ook een hele grote groep professionals met wie je heel mooi een gesprek kan voeren over wat is nu eigenlijk goed werk in termen van Manon Ruiters bijvoorbeeld, die daar natuurlijk heel veel mooie dingen over heeft geschreven. Maar heb ook dat gesprek eens van,
wat is goed werk?
Wat is goed werk? Ja, dat is een hele grote vraag. Hè?
Nou, ja, prachtig.
Maar in ieder geval, hoe doe je werk dat gedreven is door ethiek, op waarde gebaseerd? En als je dat natuurlijk veel meer als pijler hebt, dan is het soms ook makkelijker om besluiten te nemen in complexe omgevingen, omdat je weet waar je het voor doet.
Ja. Ik zit te denken, hè, nou is het nog steeds zo, helaas, dat er veel meer mannelijke leidinggevenden zijn dan vrouwelijke leidinggevenden. Nou, dat is een makkelijke oplossing voor, hè? Meer vrouwen aanstellen als leider. Dat zou ik sowieso doen. Maar we moeten die mannen ook een beetje bijspijkeren, toch, Monique?
Ja, zeker.
Ja,
ja, kijk, je kan. Dat is natuurlijk de discussie, hè, altijd over de quota's en dat soort zaken. Hè. Moeten we vrouwen aannemen in de top? En moet het niet gaan om de kwaliteit?
Ja,
we moeten alleen de beste aannemen. Ja. Nou, daar kan ik ook nog een heel boek over schrijven. Maar inderdaad, alleen een vrouw daar neerzetten in dus die mannelijke omgeving gaat natuurlijk. Dat gaat het tij niet keren, laat ik zo zeggen. Want je kan in je eentje niet een hele organisatie veranderen. Dat moet je echt met elkaar doen. Dus ja, we hebben heel erg ook de mannen daarbij nodig. De bewustwording bij de mannen. Die onderdeel zijn van het systeem van jongens en meiden. We hebben met elkaar hier iets te doen. Want de balans is zoek. Dat is eigenlijk wat er is. Ja. En we moeten die herstellen. Het hoeft ook niet helemaal volledig vrouwelijk te worden. Hè? Daar ben ik ook absoluut niet voor.
Maar zie je het misschien wel tegenovergestelde.
Ja, dat is echt, want dat is juist namelijk het mooie, zeg maar, van die waarden. Die zijn niet tegenover elkaar. Die zijn echt complementair aan elkaar. En je hebt ze beide nodig. Ik zeg altijd, als we alleen maar gaan ons alleen maar gaan bezighouden met vrouwelijke waarden, dan komen we ook echt nergens. Want dan blijven we in rondjes cirkelen, even heel gechargeerd. Dus we hebben ook echt die mannelijke waarden nodig. Maar dus wel dat besef en dat bewustzijn met elkaar van, we moeten het met elkaar doen. Die balans moet worden hersteld.
Ja. Nou heet jouw boek Schandalige Vrouwen. Ja, dat vraagt om een vraag. Wat is er zo schandalig aan die vrouwen? Of waarom moeten vrouwen schandaliger zijn? Want het is voor jou maar een pleidooi, toch? Schandalig is eigenlijk goed.
Schandalig is hartstikke goed. Nee, het gaat erom dat komt van de quote, well-behaved women seldom make history. Wat van een professor is, vrouwelijke professor van Harvard. Nooit als quote bedoeld, nooit voor de t-shirts, maar eigenlijk een onderzoeksresultaat. Dat ging over vrouwen, well-behaved vrouwen, die komen dus helemaal niet voor in die geschiedenisboeken. Zijn er niet, zijn er uitgeschreven. En degene die erin staan, daarvan gaat het nog niet eens zozeer om wat ze dan hebben gedaan, maar meer om vanwege het feit dat dat hele rebelse vrouwen zijn. Die afwijken van hoe een vrouw in dat tijdperk zich dient te gedragen.
Ja. Nou, dat een voorbeeld van jouw favoriete schandalige vrouw?
Nou, ik heb, ik heb talloze voorbeelden. Ik heb bijvoorbeeld Dolly Parton is een van mijn iconen. Ze is inmiddels 75. En je weet allemaal, hè, als ik Dolly Parton zeg, hoe ze eruit ziet. Dat is ook
een enorme vrouwelijke vrouw.
Enorm vrouwelijke vrouw. En dat vindt ze gewoon, ze weet wat andere mensen ook van haar vinden. Daar vindt ze ook helemaal oké. Ze kan magisch goed zingen, maar ze heeft ook een heel imperium opgebouwd. Weet je wel, echt fantastisch. Dus dat vind ik wel een schandalige vrouw.
Ja. Helena, we doen even een rondje schandalige vrouw. Ik heb namelijk ook één in mijn hoofd. Ik hoop niet dat jij die gaat zeggen, want dan moet ik weer een ander verzinnen.
Ja, ik probeer natuurlijk een iets minder voor de hand liggende te bedenken. Maar ik vind een hedendaagse schandalige vrouw is toch wel Jacinda Ardern.
Ja. De oud-premier of president, weet ik niet wat ze daar hebben in Nieuw-Zeeland. Premier.
En ik vind, zij heeft ook denk ik als rolmodel gewoon tot nu toe al heel veel betekend. Ik zag haar laatst ook bij Eva Jinek aan tafel. Daar praat ze bijvoorbeeld ook openlijk over zoiets als een imposter syndroom. En hoe haar dat scherp houdt. En ze brengt daarmee denk ik ook echt een ander perspectief. En waanzinnig.
Heb jij dan ook niet, ik heb dat als ik naar haar luister, dan denk ik, het is allemaal zo logisch.
Ja.
Het is allemaal zo menselijk en dat je denkt, ja natuurlijk. En toch gebeurt het niet. Ja. Ik moest denken aan Eleanor Roosevelt.
Ja.
Net een boek over, tenminste een boek over dat tijdperk gelezen. En dat was ook een enorme, die had Er zat wel een man die aan alle kanten snoepte. Maar dat deed ze zelf gelukkig ook. Mm-hmm. Op allerlei walletjes. En het is wel interessant als je, als je dat leest. Dan lees je bijvoorbeeld ook dat volgens die geschiedkundige Wilhelmina aan de Crystal Meth zat. Dat vond ik ook al heel heftig. Het was gewoon een hele eigen gerijde vrouw die een heel duidelijke visie had en dat ook gewoon ging doen. En als mensen dan zeiden, ja, maar dat hoort niet als first lady. Je moet gewoon netjes naast je man staan en handjes geven. Zei ze, ja, het zal wel, doe ik niet. Ja. Vond ik heel tof. Alright, nou, dat geldt terzijde. We gaan we het lekker praktisch maken. Om te kijken, nou, stel je voor, je bent zelf leidinggevende. Hoe kan je dan meer met die vrouwelijke kwaliteiten doen? Of je bent een HR-professional of HR-directeur en je denkt, ja, dit is wel een uitdaging die we hebben. Hoe dan? Dan hoor je zo.
Experts en wetenschappers over de kracht van mensen in organisaties. People Power.
Helene Otto-Draaier van Pit Development en Monique Koen, auteur van Schandalige Vrouwen. Wat overigens fantastische vrouwen zijn, daar zijn we net achtergekomen. We gaan het lekker praktisch maken. Want er moet wat veranderen, dat weten we allemaal met z'n allen. Het duurt allemaal veel te lang, we gaan vooruit, maar langzaam. Wat moet je nou, waar begin je met een organisatie alleen? Dus het begint natuurlijk bij het inzicht dat je dat dit speelt. Hè? Nou, als het goed is, hebben we dat in de eerste blokje gedaan. Iedereen is wakker. En nu denk je bij jezelf, je kijkt even door je harkje heen. Je bedenkt even wat voor mensen er zitten. Ik kan me ook voorstellen dat je denkt, ja, hier zit inderdaad een vrouw. Maar als ik kijk naar het gedrag, dan zit er nog steeds een hoop testosteron in plaats van andere kwaliteiten. Wat te doen? Ja, of jij moet even wel oplossen.
Ja, bedankt. Nou, super. Ik zou willen dat ik in één keer de oplossing heb. Volgens mij zijn er een paar dingen die je kunt doen waar dit volgens mij al mee begint. Het zou fantastisch zijn als mensen zo bewust hiermee aan de slag zijn. Laten we dat voorop stellen. Dus het feit dat je om je heen kijkt en denkt, hoe zit het eigenlijk bij mij? Dat lijkt me al een heel mooi begin. En dat is ook overigens waar je het nog vaak niet zo goed ziet gaan.
Omdat het gewoon ontkend wordt? Omdat, ach, dat speelt hier niet.
Nou, ontkend. En hier is ook wel veel begrip voor. Omdat diversiteit bijvoorbeeld in je teams aanbrengen is ook best wel ingewikkeld. Het is natuurlijk, het vraagt extra moeite, het vraagt extra aandacht. En er zijn ook natuurlijk heel veel organisaties die denken, er zit al zoveel druk op. Ik weet al niet eens waar ik de tijd vandaan moet halen. Dus hoe fijn is het om in een team te zitten met gelijkgestemden, waarmee we kunnen lezen en schrijven, die op dezelfde manier tot besluiten komen. Dat is natuurlijk ook fijn werken.
Ja, er wordt een beetje overheen gestapt soms wel eens in de diversiteitswereld. Dat diversiteit ook gewoon hard werken is. Want ja, je gaat ook organiseren dat er tegenkrachten zijn. Wat heel goed is, want anders ga je verkeerde beslissingen nemen. Maar het is ook, het kan ook een beetje vermoeiend zijn.
Het is hartstikke vermoeiend. Ja. Er komen allerlei paradigma's op tafel. Dat is ook nog de kunst om die dan evenveel mee te laten wegen. En wat ik gewoon ook heel erg zie, en dat is denk ik ook wat soms de vernieuwing tegenhoudt, maar wat ik heel goed snap, is dat heel veel van deze organisaties ook heel succesvol zijn geweest tot nu toe. Dus waarom zou je?
Ja, en waarom zou je?
Ja, omdat je dus eigenlijk vanuit de gedachte van what got us here won't get us there. Als je echt wil vernieuwen, veranderen, klaar wilt zijn voor de komende tijd en ook mensen wil aantrekken bijvoorbeeld, dan is dit echt wel een reden om ermee aan de slag te gaan.
En wat ik wel grappig vind, we hebben het er net even over gehad, van wat zijn dan vrouwelijke kwaliteiten en waar staan we eigenlijk voor als organisatie? Dan, voor mijn gevoel, zou dat een goed begin zijn. Dat je zegt, oké, moeten we inderdaad, hoe zit ons stakeholderveld eruit? Is dat heel complex geworden? Moeten we met allerlei partijen praten, rekening houden? Hoe ziet ons klantenarsenaal eruit? Wie hebben we eigenlijk allemaal als klant? Wat zijn dat allemaal voor partijen? En is dat heel divers of is dat juist heel homogeen? Zo'n soort, want dan haal je het ook een beetje uit. Wat wordt dan zo snel zo'n man-vrouw ding anders? Toch?
Ja, en dat is ook waar het natuurlijk heel vaak mis ziet gaan. Overigens, het gaat niet alleen maar over klanten, maar ook over arbeidsmarkt, denk ik. Dus hoe trek je ook bijvoorbeeld de volgende generatie aan? Maar los daarvan, het gaat denk ik ook heel erg over, en als je het dus praktisch wil maken, ook vanuit HR, L&D, nou, wie dan ook er in de organisatie hier aandacht voor wil krijgen, dan kan het ook wel echt helpen om vooral na te gaan over waarom gaan we dit nou eigenlijk doen?
Ja, nou ja.
Wat levert het op?
Nou ja, dat is. Ja, ik vind dat klinkt als een open deur. Ja. Maar dat is het denk ik niet, toch? Want heel vaak wordt die stap een beetje overgeslagen. Dan zeg je, ja, natuurlijk gaan we met vrouwelijk leiderschap aan de slag. Want ja, we kijken even wie er hier zitten. En dan denk je al, die gasten die er zitten, die denken, ja, het gaat toch prima. Ik snap het probleem niet. Terwijl als je dat niveau wat erboven ligt, van hoe ingewikkeld is de wereld, de arbeidsmarkt, de markt op zich, de geopolitieke verhoudingen, alles vraagt om afstemming, samenwerking, verschillende perspectieven. Ja, dan heb je hem toch?
Zeker. Plus we hebben echt een hele lijst vanuit de wetenschap wat bijvoorbeeld feminien leiderschap toevoegt aan organisaties. Dus zelfs als je heel data gedreven bent, heb je daar ook nog genoeg argumenten voor.
Laten we onze data gedreven vrienden dan eens even helpen met de lijst uit de wetenschap. Je gaf de voorzet, dus dan krijg je hem van me.
Dus bijvoorbeeld feminien leiderschap scoort hoger op bewezen effectieve leiderschapscompetenties. Er zijn betere prestaties en innovaties. Het vergroot je verandercapaciteit. Het bevordert je psychologische veiligheid. Het past beter bij complexe onzekere contexten, zoals al genoemd. Het stimuleert hogere EQ-niveaus. En het ondersteunt duurzame cultuurverandering.
Zo,
om er maar een paar te noemen.
Idee. Nou, mocht je dat nou allemaal niet willen, dan hoef je niet verder te luisteren.
Exact.
Als je denkt, hé, maar dit is precies waar wij mee zitten, wat volgens mij iedereen heeft, dan is het wel verstandig om even te luisteren hoe we dat praktisch gaan maken. Oké, dus stap 1 is even scherp krijgen, waarom doen we dit? Dus waar draagt het aan bij? En dan til je het gewoon op naar het allerhoogste niveau. Misschien je visie en missie, of je hangt het aan je strategie, zodat het helder is. Van wie moet dit zijn, denk jij, Monique?
Van wie binnen de organisatie?
Ja, dus op wiens agenda hoort dit te staan?
Nou, sowieso eigenlijk op iedereen's agenda. Maar goed, inderdaad, ja, het moet wel echt van top-down, zeg maar, moet dat op de agenda te komen staan. Inderdaad, ja. Gewoon echt vanuit het hogere management tot aan ook de werkvloer. Iedereen moet hier mee aan de slag. Want het is, zeg maar, het is niet iets wat alleen boven aan de top gebeurt, maar ook inderdaad dus op de werkvloer.
Ja.
Maar het moet wel echt gedragen worden door het management, door de dagelijkse leiding. Om dat inderdaad gewoon neer te laten strijken op de rest van de organisatie.
Ja, alleen dan komt het natuurlijk terecht bij de hoofd HR, manager HR, people director. En zeg je dan, nou, dat is een uitstekende plek om het neer te zetten. Of denk je dan, nou, laten we dat nou niet doen.
Dat ligt eraan hoeveel invloed die persoon heeft in de organisatie. Laten we dat even vooropstellen.
Ja. Nou is het toevallig de enige vrouw in de directie. Dus dan leggen we het daar neer.
Ja, nou, dat ligt er natuurlijk ook heel erg aan of die directie heeft misschien ook wel feminine leiderschapskwaliteiten in zich. Hè? Dus dit, ik wil het ook een beetje uit het man-vrouw houden eigenlijk.
Ja.
Dus ik denk wel dat die nuance heel belangrijk is. Ik ken ook echt heel veel vrouwen met hele masculine eigenschappen waarvan je denkt, nou, en hele bijvoorbeeld wat introvertere mannen bijvoorbeeld soms, die ook niet komen bovendrijven als het heel masculin is. Dus laten we dat even voorop stellen. Er zitten een paar dingen, denk ik, in die belangrijk zijn om mee te nemen. Dus 1, ja, inderdaad, is er draagvlak vanuit de top? Het kan best bij de HR-einddirecteur liggen. Maar is de CEO mee? Is de board mee? Hoe staan ze erin? Zijn ze aanspreekbaar?
Ja.
Hoe is bewustwording daar? En wat ik bijvoorbeeld belangrijk vind, en dat is wat ik heel veel in organisaties zie, is eigenlijk wordt ook vaak dat masculine gedreven gedrag, dus veel sturen op KPI's, korte termijn resultaten. Dat is niet eens altijd de board zelf, maar bijvoorbeeld de private equity partij die erbij betrokken is, of de investeerder. Dus het is ook wel heel interessant om die ook in scope te hebben. Want ik zie echt organisaties die ongelooflijk graag willen, en eigenlijk door deze dynamiek gewoon weer helemaal worden teruggeworpen in juist die masculinere leiderschapskwaliteiten. En dat is wel een hele interessante dynamiek.
En is er dan nog een leuk onderzoeksfeitje over hoe bedrijven met vrouwelijk leiderschap aan de top, hoe die het dan doen? Daar is vast ook onderzoek naar gedaan. En nu zet ik je voor het blok. En anders
ja, dan zet je me inderdaad even voor het blok. Ja? Het zou een interessant onderzoek zijn, Clem.
Zie je? Heel goed. Nou, wij zoeken het voor je uit en wij stoppen het als we het vinden in de show notes.
Heel goed.
Ja, heel goed. Oké, nou, prima. Dus het ligt ergens op de juiste plek in de top. We hebben die waarom hebben we goed gedaan. Maar nu moeten we ermee aan de slag.
Ja. Ja.
Wat dan, Monique? Wat gaan we dan doen? Gaan we dan leuke workshops doen? Of gaan we iedereen een coach geven? Elke leider? Of gaan we intervisie doen? Hoe pak je dit op een slimme manier aan?
Ja, ook dat is, weet je, dit is ook geen one size fits all. Dat is sowieso ten eerste. Dus voor elke organisatie is dat natuurlijk ook weer helemaal anders. Maar om wel het te beginnen, inderdaad, ook ja, workshops kunnen daarin handig zijn om inderdaad gewoon dat bewustzijn te creëren. Dat je in ieder geval met elkaar op dezelfde vertrekpunt zit.
Ah.
Want dat okay, is wel heel erg belangrijk.
Oké, maar nu zeg je iets, volgens mij iets heel slims, denk ik. Je moet, ik hoor je dus eigenlijk ook zeggen, pas op dat je al denkt dat je die bewustzijn hebt.
Ja.
Want als je dat overslaat, heb je een probleem.
Zeker, ja. Want we denken allemaal wel dat we heel, en dat denken we ook echt in Nederland bijvoorbeeld, dat we al ontzettend vrij zijn en hartstikke divers. En in de praktijk valt dat echt ontzettend hard tegen. Dus begin daar nou maar echt mee. En dan zal je horen, hè, van het soort van, oh, moeten we dat nou weer doen? Ga het maar eens doen en ga maar eens een keer echt met elkaar dat gesprek aan van wat is het nou precies? En wat verstaan wij er zelf nu met elkaar onder? En wat wordt ons vertrekpunt? Dat is volgens mij wel het eerste stap.
Ja, heel goed. Oké, nou hebben we georganiseerd. En dan, Helene?
Ja, met wat ik dus in de praktijk, ik ben het helemaal mee eens. Dus het begint bij die bewustwording. En je ziet ook hoe taai het is. Dus wat er dan vaak terugkomt is, mensen maken het heel plat. Hè? Dus het wordt een soort eendimensionaal. Dus dan zeggen ze, oh, ik kan ook geen, moet allemaal heel soft worden. Nou, en we kunnen ook niks meer direct tegen elkaar zeggen. En volgens mij is dus eigenlijk de kunst om een beetje uit dat eendimensionale te blijven. Want het is niet soft, het is gewoon keihard nodig, gezien de complexiteit. Dus dat is er volgens mij één. En wat er ook heel belangrijk bij is dus die bewustwording te creëren. Dus eigenlijk de mensen die het nog niet helemaal scherp hebben, maak ze bewust van hun biases en hoe ze het in dit gedrag doen. En de mensen die voelen dat ze ermee te maken hebben, toch ook empower op een bepaalde manier.
Ja, en ik hoor je ook zeggen, dus ook ruimte. Want het gevaar is natuurlijk als je ergens een lichtje op schijnt, in dit geval op die vrouwelijke kwaliteiten, dat je dan dat het gevaar is dat je dan zegt, ja, die anderen zijn dus niet belangrijk of die zijn niet meer gewenst. Terwijl je eigenlijk wil zeggen, het is allebei belangrijk, alleen dit missen we nu of we hebben hier te weinig van.
Ja, en dat is ook de kunst, denk ik, in heel veel van dit soort bewustwordingstrajecten is één, om niet te veel te normeren, want mensen zijn zich er echt niet altijd van bewust. En twee, precies wat je zegt, het gaat juist over het balanceren van die masculine en die feminine kwaliteiten. Het is niet de bedoeling om iedereen alleen maar soft te maken. Je hebt juist en daadkracht en reflectie nodig, bijvoorbeeld om verder te komen.
Ja.
Dus dat ook onderstrepen, dat is een belangrijke.
Is het dan ook gewoon niet listig hoe we het noemen?
Ja.
Toch? Dat is, ik snap het. En het is ook, het klopt ongetwijfeld hoe dat het zo in elkaar zit. Het gevaar is natuurlijk dat de meeste, heel veel mensen in Nederland voelen zich een man of een vrouw. En als je dan zegt, ja, tegen een man in dit geval, ja, er zijn meer, we hebben meer vrouwelijke kwaliteiten nodig. Ja, dan krijg je toch een soort Feyenoord Ajax. En daar worden, dat is niet handig.
Ja, wat zou een helpende term zijn?
Ja, dus, hallo.
Prijsvraag.
Ik stel hier de vraag, Helene. Ja, nee, maar dat vind ik altijd bij, ook als je het over diversiteit hebt, dan het verschil is er. En op het moment dat je het over hebt, ga je het benadrukken, terwijl je eigenlijk wil dat het juist, dat alles er mag zijn.
Ja.
Dus het is altijd een soort kip-ei, catch-22, naar al die dingen die kloppen gewoon.
Ja, en volgens mij zit er ook iets in. Dus ja, eens, een andere term zou wellicht helpen.
Of juist niet welkom. Hoor. Dat, misschien moet dat ongemak er gewoon zijn. Dat je denkt, nou, hè, kom maar mannen. Ga maar weer. Hè, want waarschijnlijk krijg je heel vaak dezelfde soort reactie. Oh, nou, mogen we dan niet meer dit? Of mogen we dan niet meer dat? Of dan mogen zeker ook geen grappen meer maken. Nou, dat soort onzin. Ja.
Ook van vrouwen ook, hè, trouwens.
Ja.
Ja, ja, zo erg is het allemaal niet. En wat zit ze nou weer te overdrijven? Ik was er vroeger ook zelf zo één.
Oh ja?
Ja, ik wilde eigenlijk in mijn werk heel weinig met vrouwen te maken hebben. Vond ik altijd heel ingewikkeld. Vond ik heel lastig. Vond ze altijd ook moeilijk. Dus ik ging liever met de mannen mee, inderdaad. Ik was one of the guys.
Wat veranderde er?
Nou ja, dat je toch op een gegeven moment. Nou, voor mij was eigenlijk heel concreet, eigenlijk toen ik moeder werd, dan word je heel erg aangewezen natuurlijk op je intuïtie. En daar kwam wel uit van, hey, ik mis daar toch wel even heel erg veel. op dit moment. Ja, dus dat er nog een hele andere kant van mezelf was.
Dus je hebt eigenlijk een heel deel van je eigen kwaliteiten gewoon in een soort van links laten liggen.
Ja, en ik denk en ik weet zeker dat ik daarin geen uitzondering ben. Echt niet. Er zijn heel veel vrouwen die dat hebben gedaan, doen of nog steeds doen. Zonder dat ze het weten, is weer dat stukje bewustwording. Ja, en dat is gewoon zonde. Want als je structureel een deel van jezelf thuis laat, zoals ik dat dan noem. Ja, dan raak je op een gegeven moment in de kern van jezelf verwijderd. En dan weet je niet meer wie je bent.
Ja.
En dat is voor niemand goed.
Maar dat geldt voor al die, nou, ik zeg maar even plat, voor heel veel van die mannen natuurlijk ook.
Zeker.
Want die zijn waarschijnlijk met hun kinderen super lief. Ik weet niet meer wie dat ooit heeft gezegd, maar die zei, ja, we hebben de, of dat nog steeds zo is, maar we hebben super gelukkige kinderen in Nederland. Hè? Dus blijkbaar doen die ouders iets goed. Die zijn heel lief voor ze en praten met ze en luisteren naar ze en zijn trots op ze enzovoorts. En dan gaan we naar het werk en dan vergeten we dat allemaal om dat te doen.
Ja, mag het er niet zijn.
Om te zeggen, jeetje, wat heb je dat goed gedaan, hè? Hoe vaak, ik weet niet hoe vaak jullie, ik krijg heel veel complimenten omdat ik iets geks doe. Hè. Mensen die komen hier gespannen binnen en als ze dan naar buiten lopen, dan zijn ze blij. En dan zeggen ze toch best wel vaak tegen mij, nou, wat goed, hè, want ik doe iets raars. Wat doe je dat goed? Nou, superleuk om te horen. Maar hoe vaak krijgen jullie een compliment in je werk van een collega? Ja, je bent natuurlijk weer zelfstandig, krijg je dat weer. Ja. Krijg je een beetje veel complimenten? Anders dan ga ik zo een beetje extra complimenten strooien.
Ja, tuurlijk. En dat is dat gelukkig. Dus dat is ook heel fijn. Maar wat ik wel interessant vind aan wat je benoemt over dat verschil tussen dat werk en thuis, is dat je dat bijvoorbeeld wel ook nog steeds ziet in hoe hardnekkig dit ook sociaal gezien bijvoorbeeld is. Dus alleen al het feit dat als ik op het schoolplein er niet ben, dan krijgt mijn man te horen, is ze ziek? Of waar is je vrouw? En als hij de kinderen wegbrengt, zegt ze, wat goed dat je dat doet. Weet je, het is nog, ja, het is nog zo verweven in ook nog in onze hele maatschappij. En ook dit zie je gewoon terug in organisaties. Hoeveel echt bias daarin zit en wordt toegeschreven aan bepaalde kwaliteiten. Dus ja, ik krijg absoluut complimenten. En ze zijn ook heel vaak gaat het over wat kan je goed luisteren, wat kan je goed verbinding maken. Dat soort zaken. En als ik te pittig word, dan krijg ik daar ook feedback op.
Ja, ja. Ja, maar dan geven we dan weer heel andere woorden aan. Hè? Jij bent dan pittig en ik zou dan daadkrachtig zijn.
Ja,
ja, flauwkul. Ja. Soms word ik ook, ja, ik moet toch even delen met jullie. Omdat als je dit wat langer doet, dan denk ik, ja shit, weet je wel, 10 jaar geleden had ik ook zo'n soort gesprek met andere mensen. En we zijn wel vooruit gegaan, maar het gaat wel langzaam. Hè? Goedemorgen. Oké, diepe zucht. In het laatste blokje wil ik het, want we zijn er nog niet, wil ik het laatste stukje praktijk bespreken met jullie. En wil ik ook eigenlijk naar de luisteraars rechtstreeks gewoon wat ze zelf in hun eigen werk met zichzelf kunnen doen. Dat lijkt me ook interessant. Hoor je zo.
Hoe ontketen je de kracht van mensen in organisaties? People Power. People Power.
Helene Otto Draaier te gast, samen met Monique Koen. We praten over vrouwelijk leiderschap. Met vrouwelijke kwaliteiten en hoe hard we dat nodig hebben. En hoe je dat concreet en praktisch kan aanpakken om te zorgen dat er meer vrouwelijk leiderschap is. En dat het mannelijk leiderschap ook nog blijft bestaan. Want daar hebben we het ook over gehad. Laten we eens naar die HR-professional gaan. Of die HR-manager, directeur, people-leider, persoon. Wat kan die doen? En wat, ja, laten we daar maar mee beginnen.
Ja, nou laten we in ieder geval eens even beginnen met wat ik veel zie bij HR en leiderschapsprofessionals, is dat de neiging soms kan bestaan om het eigenlijk een beetje los te trekken van de primaire taak. Dus we gaan het dan met elkaar hebben over samenwerken, of hoe we dat dan in het team met elkaar doen. Daar is op zich niks mis mee. Alleen koppel het dan alsjeblieft ook aan de primaire taak, dus aan een stuk inhoud. Dus heb het eens met elkaar over best practices. Voer nou eens een gesprek met elkaar waar dan goed werk voor jou over gaat in deze context met dit team.
En jij bedoelt dan met los van, dus we gaan dan een workshop samenwerken doen, maar we doen dat met een case die helemaal geen donder te maken heeft met het team zelf. In plaats van dat je in het werkoverleg gaat zitten en zegt,
precies,
of we gaan nu intensief werkoverleggen.
Ja, of we gaan een potje paintballen, want dat is zo goed voor de samenwerking.
Ja.
En dan reflecteren we daarna op onze rollen.
Tijdens het paintballen. Echt waar? Gebeurt dat? Sorry, als ik je nu uitlach, je bent aan het luisteren, maar dat vind ik redelijk gestoord.
Ja, nou ja, of...
Ja, jij schoot toen jouw teamgenoot dood. Ja, sorry, ik moet echt oppassen dat ik niet nu echt belachelijk ga maken. Ja, goh, ja, oh, wat een goed idee om dat gewoon in de context van het werk te doen. Over het werk zelf. Tijdens dat project bijvoorbeeld.
Ja, dus dat zijn echt wat ik bijvoorbeeld heel effectief zou vinden, waarvan ik ook veel klanten enthousiast over hoor, is bijvoorbeeld doen bij eens een project start-up, waar je met een divers team zit. Leer eens met elkaar te overleggen hoe je verschillende met elkaar te overleggen over de inhoud van je werk. En zorg dan tegelijk dat je de verschillende paradigma's op tafel krijgt. Dus vraag daar actief naar. Nou ja, dat kan je natuurlijk als HR of L&D professional heel goed begeleiden bijvoorbeeld.
Oké, maar dan ben je dus eigenlijk een soort van de facilitator van dat gesprek.
Ja.
Dus je gaat niet vertellen hoe het moet, maar je bent erbij om te zeggen, hey, ik zie dit gebeuren. Oh, is dat nu die vraag? Oh, je zit een beetje achteraf gehangen. Oké.
Nou, ja. Hebben we alle stemmen op tafel? Bijvoorbeeld een hele mooie vraag. Hè? Een beetje meer deep democracy-achtig. Maar hebben we iedereen gehoord?
Ja.
En daar kan je actief naar vragen. Bij sommige mensen hoef je daar niet actief naar te vragen. Want die hoor je toch wel.
Ja. Is daar dan een handig modelletje voor? Want hebben we alle stemmen gehoord? Is er een soort overzichtje van dit zijn de soort stemmen die je allemaal kan gebruiken? Dat is altijd handig.
Ja, er zijn natuurlijk de hele klassieke, de Bono-achtige methodieken. Ja. Maar alleen al gewoon eens even iedereen afgaan en vragen, wanneer vind jij dit nu een succes? Hebben we nog iets gemist? Ja, ja. Is alleen al de moeite waard.
Ja, oh, vragen zijn zo fantastisch. Hè? Die kunnen zoveel doen. All right, Monique, ja. De fijne HR-collega. Naast natuurlijk wat Helene al aan briljant heeft gebracht. Wat kunnen ze nog meer doen?
Ja, wat mij waar ik gelijk aan moet denken, hè, is dat stukje nieuwsgierigheid. Dat is inderdaad zo belangrijk dat je gewoon nieuwsgierig bent naar wie heb ik nou in mijn team zitten? Wie zijn het nou? We weten allemaal wel hoe ze heten en waar ze wonen, hoe oud ze zijn. Maar wie zijn het nou? Weet je wel? Dus wie heb ik nou inderdaad in mijn team zitten? Wees echt nieuwsgierig naar ook dus de achtergrond van de teamleden, van je organisatie. Want het gaat over de verschillen. Want dat is zeg maar gewoon heel belangrijk. Dat je daar niet eigenlijk bang voor bent om die verschillen te zien en daar je voordeel mee te doen. Maar ook dat je weet dat iedereen dus een andere achtergrond heeft. Ook al lijken ze heel erg veel op elkaar, kunnen ze nog steeds een andere achtergrond hebben. En hebben ze dus ook gewoon een andere aanpak, dynamiek en dat soort zaken. Dus ja. Wees gewoon nieuwsgierig. En we zijn verzanden heel gauw al in van we weten wel hoe het zit. En als je dat kan omdraaien van ik wil elke dag blijven leren. Dus als je die nieuwsgierigheid in je organisatie terug kan krijgen, maar ook in je team, dat het niet erg is om nieuwsgierig te zijn, omdat daar juist de groei zit. Ja, dat is ook een hele belangrijke stap.
En zijn we na alle kleuren leren die natuurlijk gelukkig de afgelopen jaren behoorlijk onder druk hebben gestaan, omdat er meestal niet zo heel veel van klopt. Zijn we daarna een beetje kwijtgeraakt om een soort andere bril te vinden waarmee we wel naar het team kunnen kijken? En wat het grappige is, ja, ik heb toevallig net op weg naar hierheen een voetbalpodcast geluisterd. Dus je moet maar even de metafoor maar even aangaan. Dat doet natuurlijk, als je een sportteam hebt, doe je dat ook. En dan denk je, oké, waar past deze persoon het best? En wanneer, ja, hoe gaat die aan? Hè? Dus ik heb veel hockeyteams gecoacht. Vooral van hockeyers die niet zo heel goed waren. En ik vond dat altijd super leuk. Omdat je dan heel erg goed moest kijken van, nou maar waar zit het dan? Waar zit hetgene waar iemand goed in is? En hoe kan ik iemand stimuleren om die volgende stap te zetten? Maar wel vanuit een soort comfort van, hé, maar dit kan ik. Maar dan moet je hartstikke goed kijken. Dat is echt best wel pittig. In plaats van dat je gewoon denkt, nou weet je, ze moeten maar uitvoeren wat ik denk dat ze moeten doen.
Ja. Eens, inderdaad. Het is pittig. Het is een investering, hè? Maar ook inderdaad het bewustzijn. Als jij zeg maar die leider wil zijn, dan draait het dus niet om jou. Dan draait het om de mensen om je heen. Tenminste, dat zou dan in ieder geval je streven moeten zijn. Dat is mijn streven als leider. Als je mensen wil leiden, wil je mensen meenemen daarin. Nou, dan is het wel handig als je je daarin verdiept. Het is eigenlijk, weet je, ik hou van simpel eigenlijk. Het is eigenlijk heel simpel dat je daar dus in verdiept wie je dan tegenover je hebt. Ja, dat kost wel tijd. Daar moet je wel in investeren. En dan kan je niet zomaar een modelletje overheen gooien. Kan wel. Maar het is veel effectiever als je echt gewoon gaat kijken. En dat is ja, dat is eigenlijk ook weer niet zo heel moeilijk. Hè? Want je zegt, ja, dat is pittig. Maar het gaat ook over dus vragen stellen aan mensen. Inderdaad, wat Helene ook zei. Hè? Heb je alle stemmen aan tafel?
Ja.
Gewoon maar de vraag stellen aan mensen. Maar aan iedereen in de ruimte. Dat is gewoon echt een begin. En dan, ja, vandaar ga je verder.
Ja. Helene?
En dan maakt het natuurlijk ook heel erg uit hoe je daarop reageert.
Ja.
En daar hebben we weer terug op die psychologische veiligheid. Holding environment. Nou, welke naam je er ook voor wil gebruiken. Maar het feit dat het goed wordt opgevangen. En dat er niet een of ander leuk geintje over wordt gemaakt. Die toch eigenlijk een beetje afzijkend wordt. Dat helpt wel echt. Dus, en dat bijvoorbeeld ook bewaken. Dus we weten ook bijvoorbeeld heel veel dingen over bystander effect. En dat soort zaken in deze. Dus wat kun je nou doen ook zelf. Om dit te stimuleren. Is alleen al het feit. Om elkaar gewoon op een respectvolle manier te behandelen. En op het moment dat je ziet dat iemand dat eigenlijk niet zo doet. Omdat hij denkt dat het grappig is. Of omdat hij toch even iets niet heeft uitgesproken. Wat hij denkt op die manier toch nog wel even te doen bijvoorbeeld. Ja. Wees daar dan ook bewust van. En probeer daar ook echt een opmerking over te maken. Dat aan te gaan.
Ik hoor je dus ook eigenlijk zeggen dat een leidinggevende. Die moet ook een beetje snappen hoe je zo'n gesprek of werkoverleg. Want als je toch gebeurt dit vaak als je bij elkaar bent. Die moet een beetje snappen hoe je zo'n gesprek leidt. Inderdaad, degene die je niet hoort, dan moet je dat benoemen en zeggen van, hé, ik heb je een tijd niet gehoord, ik ben benieuwd naar blablabla. En dan geef je iemand de ruimte en dan vaak komen er redelijk briljante dingen, want dat zijn mensen die heel goed geluisterd hebben en dat zijn mensen die wat secundairder zijn en die komen dan meestal met een hele goede observatie of een goed idee.
Ja, dus het kan zijn dat je dit als leidinggevende zelf voelt dat je dit kunt en als je het niet kunt, wees je daar dan ook bewust van en vraag er dan hulp bij.
Ja.
Wat ook prima is.
Ja, want je kan als leidinggevende ook niet alles wat er van een leidinggevende verwacht wordt. Dat is gewoon onmogelijk. Daar hoeven we ook niet ingewikkeld over te zijn. All right. Ik wil eigenlijk iedereen die luistert aanzetten om zelf aan de slag te gaan. Niet met zijn team, niet met de buurman, niet met de leidinggevende. Gewoon met zichzelf. Dus wat kan je nou zelf doen om die vrouwelijke kwaliteiten beter te ontwikkelen, erachter te komen wat het zijn, het stimuleren en morgen beginnen? Nou, simpele vraag toch? Kijk even wie er al denkt, nou ja, Monique.
Ja, nou je kan beginnen inderdaad. Dus bij je eerste vergadering die je morgen hebt. Om vanuit jezelf te vertellen hoe je erbij zit. Of je goed geslapen hebt of niet. Wat je hebt meegenomen die ochtend naar je werk. Waar je tegenop kijkt. Maar om maar een persoonlijke noot in te gooien. En of een vraag wat je verwacht. En dus ook de uitnodiging dan naar degene met wie je de vergadering hebt.
Goed idee, ja. De zogenaamde persoonlijke check-in, toch?
Zeker, ja.
Die ook overigens in heel veel managementmodellen gewoon zitten. Dus ik maak het even weer lekker harder en mannelijker. Want het werkt gewoon als een dolle. Ja, want als iemand slecht geslapen heeft en je denkt, wat is er met diegene aan de hand en je weet niet wat het is, dan wordt het een heel ander werkoverleg. Goed idee. En simpel en doable. Ik vind hem goed. Helene, jij hebt het laatste woord.
Ik denk dat het heel erg helpt om ernaar te kijken in welke omgeving je bevindt en welke energie er eigenlijk nodig is. Dus laten we dat vooropstellen. Als je merkt dat er al heel veel over samenwerken gaat. Nou, misschien helpt het dan wel om juist iets doelgerichters in te brengen. Dus dan misschien juist wat meer masculine energie. Dus kijk eens om je heen, zou ik zeggen.
Ja, wat
er gebeurt
nodig?
En wat er nodig is. Dus dan kan je misschien uit een ander vaatje tappen. Dus dat is er één. En ik denk dat we, maar goed, dan trek ik hem heel maatschappelijk, dat we maatschappelijk hier ook ongelooflijk veel aan kunnen doen. Dus ik weet niet of sommige luisteraars ook wel eens op een schoolplein rondlopen, maar ik krijg bijvoorbeeld altijd de appjes voor de verjaardagsfeestjes. En de partijtjes. Nou, app is in dit geval de andere partner.
Ja. Of voeg je partner toe.
Voeg je partner aan
dat groepje.
Dat is eigenlijk een maatschappelijk.
In ons gezin heeft Maarten, in jouw geval, ik weet toevallig wie je man is. Maarten heeft. Wij hebben afgesproken dat Maarten de taak heeft om alle cadeautjes te kopen. Of de surprises te maken. Dus.
Kijk.
Hè? Toch? Ja.
Heel
dan
goed.
Geef
ja,
je
nee,
ook al
knutselt.
Een boodschap.
Die knutselt.
Ja, en dan krijgt hij waarschijnlijk daarna te horen wat goed van jou dat jij dat doet. Krijgt hij weer. Hè? Ja.
Maar goed, dus daar hebben we natuurlijk echt nog een hele weg te gaan met elkaar. Wat ook gewoon realiteit is. En binnen organisaties zou ik echt mensen willen benadrukken. Kijk, doe eens wat met dat bystander effect. Wat zie je om je heen? Kun je mensen soms bijvallen? Kun je ze wat hulp bieden op het moment dat je zelf wel eigenlijk denkt, oef.
Ja. Kortom, je kan morgen wat doen. En dan wordt het een beetje beter. En als we dan over 4 jaar weer met elkaar praten, dan kijken we ons heen en denken we, wauw, nu is er echt veel veranderd. Laten we dat alsjeblieft hopen. Ik vond het superleuk dat jullie er waren. Helene Otte-Draaier van Pit Development. Linkje naar haar bedrijf staat ongetwijfeld in de show notes. En Monique Koen, auteur van Schandalige Vrouwen. Linkje naar het boek kun je ook vinden in de show notes. Tot de volgende.
Hoe kan jouw organisatie verbeteren? Hoe zorg je voor collega's die gelukkiger zijn? En hoe geef je zelf vorm aan je carrière? Je hoort het allemaal op het podcastkanaal New Business Radio Work. Met wetenschappelijke inzichten en de beste praktijkvoorbeelden. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio Work.